Gemeente, als het vanavond voor één van u tot zegen zou zijn, als ik dat nou zo zeg, als ik dus poneer dat de dienst zijn bestemming tot op zekere hoogte zou hebben bereikt, als er één mens daardoor zou worden gegrepen en getrokken, wat zou u dan denken? Dan zou u vast en zeker denken, nou, die dominee heeft niet buitengewoon veel verwachting van de prediking. Eén mens, ja, hoeveel zitten er hier, dat weten we niet, ik weet dat niet, maar dat zou toch wel heel karig zijn. Toch weet u, het wordt wel eens zo gezegd, al was het er maar voor één. En nogmaals, ik erken dat zelf ook, dat is heel matig als je zo praat. En als je ook als voorganger niet meer verwachting hebt dan dat één mens daardoor getrokken wordt. U zit hier allemaal, het kleinste kind, de oudste grijsaard. Ik zou u allemaal willen bereiken. Ik hoop dat het voor jullie allemaal tot zegen zou mogen zijn. En we hebben dat niet in onze eigen hand, maar ik moet trachten om ieder van u te bereiken met de kracht van het woord van God, met de pijlen van het evangelie. Want het is heel wat dat we hier op deze wijze met elkaar samen mogen zijn. Ik hoop, gemeente, echt dat het voor u en jullie, dat ieder vanavond daar iets aan heeft. En nu komt onze tekst vanavond. En dat is toch wel wonderlijk. Die begint bij één mens. Eén mens gaat de dingen beseffen. Ezra is die enige wiens ogen werkelijk opengaan. En dat is toch wel buitengewoon dat dat gebeurt. En dan moet u eens letten op de uitwerking. Dan moet u eens kijken wat de gevolgen daarvan zijn. Ik kom daarop terug, ik loop niet vooruit daarop. Maar wij beginnen dus vanavond in deze tekst met Ezra. Omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid. Het gaat in principe om die ene man alleen. En dan moet u eens zien wat de gevolgen daarvan zijn. Ik zou dus wel mogen zeggen vanavond, ik hoop dat het bij die ene mag beginnen. En ik hoop dat u die ene bent en dat het dezelfde uitwerking heeft als die het in ons teksthoofdstuk heeft. Wel, wij willen deze tekst onder het beding van Gods zegen u voorstellen, Ezra's bedruktheid doorbroken. We letten op de oorzaak van die bedruktheid, op het medicijn daartegen en op de vrucht daarvan. Dus Ezra's bedruktheid doorbroken, de oorzaak van die bedruktheid, het medicijn daarvan en de vrucht daarvan. Het gaat dus om de tijd na de ballingschap. Het volk is teruggekeerd. Ezra is zojuist aangekomen en daar is verwachting. Men heeft geleerd van de ballingschap. Men heeft het ondervonden dat de ballingschap om der zonde wil plaatsvond. En dat hebben de mensen gevoeld en ze hebben dat ook met droefheid beleden. En nu zijn ze bezig met de wederopbouw. Nu mogen ze in Jeruzalem weer gaan bouwen aan de tempel, aan hun huizen, aan hun eigen leven, aan hun eigen volksleven. En Ezra zegt zelf, dat is een nagel aan een heilige plaats. Die hebt u ons gegeven en daar mogen wij nu mee voortgaan. Maar dan komt er een stagnatie. Hij is er nog maar net, maar als een slag in zijn gezicht constateert hij dat er dingen zijn die niet kloppen. En wat is dat? Dat zijn gemengde huwelijken. En u begrijpt wel, dat was voor de Joden heel belangrijk. Kijk, de zuiverheid van het bloed moest natuurlijk gegarandeerd zijn. Dat is bij ons anders. Een gemengd huwelijk onder ons ligt even iets anders dan toen. Al is dat natuurlijk ook wel iets met vraagtekens. Maar het was voor de Joden zo dat als een Jood met een heiden trouwde, dan was het bloed, het Joodse bloed, het volksbestaan in geding. Dan werd dat een vermenging. En later bij Nehemia leest u dat ook, dan krijg je kinderen. Ze praten wel een beetje Joods en ze praten wel een beetje Asdodisch. Ze hebben het wel een beetje met de wereld en ze houden het wel een beetje met Gods volk en met de kerk en met het woord. Dan krijg je dus een hele verkeerde instelling. Gemengde huwelijken. Dat bloed moest zuiver blijven. U leest daarvan later ook een bewijs. Dan worden mensen die bijvoorbeeld zichzelf uitgeven voor priesters, die worden dan onderzocht. Dan wordt in de boeken nagegaan of ze echt werkelijk Joods zijn. Of ze Joods bloed hebben. Dus dat gemengde, dat is een groot gevaar voor het volk van toen. En Ezra voelt dat. Ezra drijft hem in de benauwdheid. Toen hij dat hoorde, als ik nu deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel. En ik trok van het haar mijns hoofds en mijns baards uit en zat verbaasd neder. Hij bedrijft rouw, tekenen van rouw en van droefheid. Dat is ook wel een heel probleem, gemeente. Een gemengd huwelijk, vooral toen. Daar zit dat woord, ik heb het al een beetje aangegeven, daar zit dat mengen in. Onze kinderen weten wel wat een mengkraan is thuis, bij de douche. Koud ga je er niet onder, dat is veel te koud. Heet is natuurlijk ook niet mogelijk, dat kan ook niet. Je gaat het precies aanpassen naar je eigen lichaamstemperatuur. Wat kan ik ervan hebben? En dat is heel mooi dat we zo'n mengkraan hebben. Maar zulke mengkranen zijn er veel meer. Er zijn veel meer van die instellingen waardoor wij de dingen vermengen. Dat is toen zo geweest en dat is nu natuurlijk ook zo. Dat kan ook zijn met gemengde huwelijken. Al zou ik niet zeggen dat in de kerkelijke wereld van nu, dat een gemengd huwelijk van verschillende mensen uit verschillende kerken, dat dat altijd verkeerd zou zijn. Maar daar is wel een groot gevaar. Als het echt een mengkraantje wordt, dan wordt dat wel een probleem. En hier zullen misschien wel mensen zitten die dat zelf ondervinden. Die zelf zeggen, ja, ons huwelijk, mijn vrouw denkt anders dan ik en we moeten een compromis vinden telkens weer. Wij moeten de dingen een beetje mengen. Dan krijgen wij misschien toch nog één bepaalde lijn. Dat is niet alleen in een huwelijk zo, maar dat is ook in ons aller leven zo. Je zou toch wel moeten en kunnen zeggen dat in onze tijd het voor de gezinnen heel moeilijk is. Voor ouders heel moeilijk. Wat moet je nou met je kinderen? In die verschrikkelijke verzoekingen van onze tijd. Er zullen hier tientallen, honderden ouders zijn misschien die daar echt een probleem mee hebben. Hoe moet je nou toch omgaan met het aanbod van de wereld, met de verzoekingen bij jonge mensen? Wat is nu de rechte weg? Wat moeten nou de dominees op de kansel? Hoe moeten ze daar nou mee omgaan? Hoe moeten ze nou concreet aanwijzingen geven vanuit het woord over de wereld waarin wij leven? Het is toch wel zo dat wij ook moeten erkennen, dat voelen wij wel aan allemaal met elkaar. We gaan naar de kerk zondags. Maar wat hier zo heel treffend staat, dat het heilig zaad zich vermengd heeft, vers 2, zodat zich vermengd hebben het heilig zaad met de volkeren deze landen. Ik denk dat u en ik, dat wij allemaal maar eerlijk moeten zeggen, wij weten nauwelijks hoe wij in onze tijd moeten staan. Althans, ik zou u niet op elke vraag een antwoord kunnen geven. Ik zou niet duidelijk kunnen geven, rechtlijnig, zus en zo moet het gaan. Ik noem maar bijvoorbeeld de dingen, hoe gaan wij om met de wereld? De wereld uit zich in het materialisme. De wereld gelooft in geld en goed. De wereld heeft geen God nodig. Hoeveel mensen worden er langzaam maar zeker geïnfecteerd door die geest van de tijd? Hoe hou je die nou buiten je gezinnen? Hoe blijft het nu zo in je leven dat je kunt zeggen, ach, wij zijn een heilig zaad. Dat is heel wat als wij dat zo op deze wijze zullen mogen zeggen. U hebt het misschien ook al in de krant gelezen en dan huiver je. Dan zeg je, daar zitten heel veel mensen in de kerk. Stel nu dat er nu mensen in de kerk zijn, ben je er over 20 jaar nog, bij wijze van spreken. Dat werd geconstateerd door predikanten en dat is heel pijnlijk, dat veel kerkleden ook onder de prediking, onder de waarheid Gods, toch langzaam verdrogen. Dat ze langzaam maar zeker hun kracht kwijtraken. Darwin, domineeszoon, hij was de stichter van de evolutie. Hij zegt, het ging bij mij zo ongemerkt. Ik merkte het nauwelijks, tot op een dag dat ik voelde, het is weg. En ik denk dat er veel christenen zijn waarvan je moet zeggen, ja, langzaam maar zeker, het verschrompelt. Het innerlijke leven, dat vermagert. We staan in deze wereld. De wereld heeft zo ontzaglijk veel te bieden. Hoe moet je als ouders je jeugd daartegen wapenen? Het gevaar van het materialisme. Gevaar van de media bijvoorbeeld. Die toch algemeen ineens onze gezindheid hebben overmeesterd. Dat was 30 jaar geleden eigenlijk niet zo. Dat was in mijn jeugd totaal anders. Maar nu is het zo, nu moet je zeggen, ja, door die geweldige middelen die er zijn. Jongelui, die mooie dingen die er allemaal zijn, hè, die mooie films, hè, de natuur, je kunt zeggen de natuur, maar ook al die andere dingen. Dat is zo meeslepend, het is bijna de gewoonste zaak van de wereld dat wij aan het mengen zijn. En dat we zeggen, ja, dat kan allemaal niet. Je kunt natuurlijk niet al die films gaan bekijken, dat is toch onmogelijk. Maar we zijn wel een beetje aan het mengen. We zeggen, ja, dat zou misschien bij ons nog wel kunnen en dat zal bij ons niet kunnen. Kijk, en dat is nou die mengkraan, dat is zo gevaarlijk. En wat is nou die mengkraan? Je gaat het afstemmen op je eigen behoeften. Je gaat de temperatuur stellen op wat je zelf kunt verdragen. En dat is het probleem toch in onze tijd. De opvoeding voor de ouders, je ziet dat. Er zijn ouders die met ernst zoeken om hun kinderen te bewaren voor de wereld. Maar wat zou Ezra in onze tijd doen? Wat zou die zeggen? Er staat hier, moet u kijken. Er staat, hij zat verbaasd neder. Je zou zeggen, hij zat bedroefd neder, dat ook. Hij bedreef rouw, maar hij was verbaasd. Moet u zich eens indenken, gemeente. Als nou zo iemand als Ezra, zo'n man waarvan jij denkt, hij is zo rechtlijnig. En hij is zo zwart-wit. Als zo'n man nou toch eens bij mij in huis zou binnenstappen of bij u. En wat zou hij zich, misschien zou hij zich wel verbazen. Zou hij zich niet verbazen als hij in onze kerken komt? Als hij bijvoorbeeld, misschien laat ik daar beginnen. Als hij de preken hoort, hoe er gepreekt wordt, hoe ik preek. Hoe wij dat doen, of we daar nu getrouw in zijn. Begin bij jezelf. En wat zou hij zeggen als hij de jeugd zou zien? Zou hij zich niet verbazen over jonge mensen die onder de prediking zitten? Zou hij zich eigenlijk niet verbazen over mensen die bijvoorbeeld rustig zeggen, ik ben onbekeerd, en toch in rust en overgave reizen naar de eeuwigheid? Zou hij zich niet verbazen? Zou hij niet zeggen, hoe kunnen jullie dat doen? Hoe kunnen jullie onder zo'n prediking zitten? Hoe kun je zo'n Bijbel hebben? En gaat het nou allemaal zomaar rustig? Wat zijn jullie allemaal rustig? Hij zou zich verbazen, denk ik. Ook in veel kerken. En ja, zo zouden er natuurlijk heel veel dingen zijn. Hij zou zich verbazen. Predikers, kunnen jullie niet krachtiger, kunnen jullie niet sterker spreken over de grootheid van de Heer Jezus Christus? Van de weg der zaligheid? Zou je niet iedereen willen meenemen om ze te brengen aan de voet van dat kruis, om ze te doen leven naar de opstanding van Christus? Hij zou zich verbazen. Hij zou zich over ons erg verbazen. Hij zat verbaasd neder. Toen was dat wel begrijpelijk. Hoe kon dat ook? Hoe was dat nou mogelijk dat die mensen, ze komen uit de ballingschap en dat ze dat nou niet beseffen? Dat ze niet snappen dat je dat toch niet kunt maken? Je bent net door de Heere verlost. En je hebt je schuld en je zonde in het verleden gezien. En het is onverbeterlijk. Nou vallen ze weer in dezelfde kwalen. Gemeente, dat is een kwaal. Dat is een dreiging. Dat is een ontzaglijk gevaar. Kijk, dat is de nood van Ezra's dagen. De nood van zijn tijd. Ze zijn niet afgezonderd. Kunnen wij dat nu zeggen? Hij zegt wel, zij zijn niet afgezonderd van de volkeren deze landen. Vers 1. Zijn wij nou echt afgezonderd? We gaan naar de kerk zondags, het is waar. En we houden de zondag en we doen die dingen allemaal wel, gemeente. Maar zijn we nou een afgezonderd volk? In de straat waar we wonen, ben ik dat nu, bent u dat? Zijn we afgezonderd in Nederland? Is onze politiek dat? Is de kerk dat? zijn wij dat, een afgezonderd volk. De kerken van Nederland langzaam maar zeker, dan zie je dat de kracht wegstroomt, althans zo lijkt het. Zo lijkt het. Maar onze tekst geeft gelukkig een zeker perspectief. Maar wel in de weg van deze tekst. Kijk, en als Ezra die dingen hoort, dan is daar verbazing en droefheid. Eén man. En laat ik dan dat proces, ik ben met die ene begonnen, en dat is zo'n heerlijk iets, laat ik dan dat oppakken waar ik in de inleiding mee begon. Hoe is dat nu gegaan? Moet u eens kijken, gemeente. In mijn tekst, vers 5, staat dat Ezra verbaasd zit, vers 4, tot aan het avondoffer. En dan moet je eens kijken in hoofdstuk 10, vers 1. Daar staat: als Ezra al zo bad en als hij deze belijdenis deed, wenende en zich voor Gods huis neerwerpende, verzamelde zich tot hem uit Israël een zeer grote gemeente van mannen en vrouwen. Kijk, gemeente, daarom had ik de moed om toch te zeggen, gemeente, als het vanavond voor één mens aanleiding zou mogen zijn tot droefheid en verbazing, dan zou het mooi zijn, want bij Ezra is dat van één mens uitgemond in die grote gemeente van mannen en vrouwen en kinderen. Moet u zich eens voorstellen dat wij hier nu zitten in de kerk en dat het nou bij één mens zou beginnen. U zou zeggen, ja, dat merkt niemand. Nou, dan moet u eens kijken. We gaan eens kijken hoe dat dan ging. Het leefde wel bij de mensen, ze wisten het wel. Moet u eens kijken in vers 1 van hoofdstuk 9. Als nu deze dingen voleind waren, traden de vorsten tot mij toe, zeggende: het volk Israëls en de priesters en de levieten zijn niet afgezonderd van de volkeren deze landen naar hun gruwelen. Dus ze weten het wel. Ze hebben wel een besef, die vorsten. Ze zeggen tegen Ezra, ja, het is eigenlijk, Ezra, er is wat aan de hand, we weten niet wat we ermee aan moeten. Het is moeilijk, het is voor ons ook een probleem. Het volk Israëls, de priesters zelfs, de dominees en de levieten, ze zijn niet afgezonderd van de volkeren deze landen. Ik denk dat wij allemaal, als wij met elkaar praten, dat we in al onze gesprekken allemaal wel beseffen, ja, wat is er toch in de kerk? Wat is toch het manco? Waar mankeert het toch aan? En hoe moeten wij in deze tijd staan? En we voelen allemaal wel aan, dat lees je toch wel in de krant. En dat hoor je toch wel van de mensen. Dat je moet zeggen, ja, er is wel een vaag besef. U bent het allemaal wel met mij eens als ik zeg, ja, kerk en wereld, is het niet een mengkraan geworden? Is het niet zo dat we overal maar wat een hap en een snap weghalen en dat wij toch ook zoveel wereld hebben toegelaten in ons leven, wij allemaal. Kunnen we van hoog tot laag onszelf aanwijzen. En de vorsten zeggen dat. De vorsten weten dat en ze doen er niks mee. En dat is nou het probleem, ook in Nederland, denk ik. Dat je dat in de krant best kunt lezen en dat er dominees zijn die dat zeggen. En ik zeg het ook wel, maar wat is nou concreet het gevolg daarvan? Wat is nou, waar leidt dat nou toe? Wat is nou de vrucht? Want gemeente, allerlei klachten uiten, zoals hier die vorsten doen in vers 1, daar komen wij er niet mee. Ik kom er ook niet mee als ik in elke preek zou zeggen dat we wereldgelijkvormig zijn. Al voel je wel die nood, hoe moet dat nou? Hoe kunnen we daar nu uitkomen? Hoe zullen wij nu een afgezonderd volk kunnen worden? We weten natuurlijk heel best dat dat niet kan. We zeggen dat kan niet, dat is onmogelijk. We zijn geen Amish mensen. Nee, een wonder daar in Canada vind ik dat dat daar mag en dat het daar kan. Dat daar kolonies kunnen zijn van Hutterites en noemt u maar op, van mensen die ervoor gaan om in deze wereld op zichzelf te staan. Ik kan niet eens beoordelen of dat een goede weg is, maar ik heb er wel respect voor. Ik denk wel, het is buitengewoon dat die mensen zonder auto's en zonder telefoons leven en dat ze toch ook heel veel mooie dingen hebben. Dat moeten we zeggen. Maar wij zeggen, nee, dat kan natuurlijk in Nederland niet. Dat kan ook niet. Dat besef ik ook wel. Maar De wijze waarop wij weten, wij hebben een vermenging. Dat hebben wij. En dat hebben we echt in de politiek, dat hebben we in de kerk, dat hebben we in de prediking. Een vermenging. En hoe krijgen wij nou die vermenging weg? En dan constateer ik met hoofdstuk 9 vers 1 dat we dat allemaal wel zeggen. En dat u dat onmiddellijk met me eens bent. Maar gemeente, wat gebeurt er nu echt? Wat gebeurt er nu in ons leven, in mijn leven, in uw leven? Dat is de vraag. Hoe is dat nou bij u, in uw gebed? Hoe is dat nu in uw kerkgang? Grootvaders, ik ben ook opa. Wat zijn de uitwerkingen in je geslacht? Je kinderen, je kleinkinderen. Hoe gaat dat? En hoe is dat? Niet afgezonderd van de volkeren deze landen. En als we erover praten, dan zeggen wij met elkaar vaak, ja, wij weten het eigenlijk ook niet. Maar dan moet u zien. Nou gaan ze dat aan Ezra vertellen. Als deze dingen voleind waren, traden de vorsten tot mij toe. En dan gaan die vorsten dat aan Ezra zeggen, wat er gebeurd is. En ze zeggen het prima, heel rechtzinnig. Ze zeggen het heilig zaad, daar mankeert het aan. En we zijn niet afgezonderd. En dan staat er, en dat is nou die ene, daar begint het dan mee. En waarom zou u dat niet kunnen zijn, en ik? Dan staat daar, als ik nu deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel en ik trok het haar van mijn hoofd en van mijn baard uit en zat verbaasd neder. Eén man. Ziet u? Eén man. Een wetgeleerde. En die man die komt kersvers uit Babel terug en die ziet dat allemaal en hij is verbaasd. Het slaat in bij hem, dat is het. Het slaat in als een meteoor. Het slaat in als een bom. Het gaat die man wat doen. Het brengt hem op de knieën. Het smart hem aan zijn hart. Hij voelt dat niet kan. Hij voelt dat niet mag. Eén man. U zit hier. U kunt die ene, u zou dat toch kunnen zijn. Ik zou het ook kunnen en moeten zijn. En je probeert dat misschien ook wel, maar u ziet hoe Gods werk soms heel zwak begint. Als een grootmoeder met haar kinderen praat, kan zijn dat zij dat is. En dat zij de weg wijst. En dat zij ook duidelijk aangeeft wat de nood van de tijd is. Mensen die daaronder gebukt gaan. Ik hoorde laatst, alweer een paar jaar geleden, een dominee zeggen dat hij het eigenlijk nauwelijks aantrof dat er mensen waren die leden onder de breuk van de kerk. Die echt de smart droegen van het verval van Sion. En dat is erg, dat Gods kerk dat niet in die mate gevoelt. Dat moet ik concreet zeggen tegen mijzelf en tegen u, dat wij dat niet concreet voelen. Dat wij dat niet echt ervaren. Dat we daar niet voor op de knieën, ik zeg niet dat dat niet gebeurt, maar ik merk dat dat om mij heen en bij mijzelf en overal, dat dat veel te weinig gebeurt, dat is vaak het gebrek. En nu roep ik die ene, nou hier zitten toch heel wat mensen, hier zitten ernstige mensen, hier zitten bekeerde mensen, hier zitten mensen met hart voor de zaak, dat geloof ik, althans. God weet wie dat wel is en wie dat niet is. Maar dan roep ik die ene op, die ene Ezra. En die ene Ezra die ermee naar huis gaat. En die de nood voelt. En van wie wij lezen dat hij zijn mantel niet alleen scheurde, maar ik boog mij op mijn knieën en breidde mijn handen uit tot de Heere, mijn God. Ziet u, zo kan het bij één mens beginnen. Daarom had ik vrijmoedigheid om te zeggen, gemeente, wat zou het een weldaad zijn als het voor één mens tot zegen zou zijn. Maar dat is nou die ene. En dan komt er een volgend station. En dat is dan toch wel heel mooi. Dan moet u eens kijken in het vierde vers. Dan ziet u een volgende schakering. Eerst die ene Ezra. En dan vers 4. Toen verzamelden zich tot mij allen die voor de woorden van de God Israëls beefden om de overtreding der weggevoerden. Dus die Ezra, zeg maar die Ezra in Sliedrecht, waar dan ook, het geeft niet. Die Ezra die trekt de aandacht. Gods volk in die gemeente denkt, die man, wat is dat eigenlijk? Wat een zonderling. Wat is er met hem aan de hand? Maar dan horen ze wat er aan de hand is met hem en dan gaan ze nadenken. Want ze beven voor de woorden van de God Israëls. U mag toch aannemen, ik neem dat onmiddellijk en direct aan. Ik voel dat wel, dat ook hier mensen zijn die beven voor de woorden van de God Israëls. En die worden opgewekt door die ene man. Die worden door die Ezra ook op de knieën gebracht. Ze verzamelen zich tot hem allen die voor de woorden van de God Israëls beefden om de overtreding der weggevoerden. Dat is toch geweldig, dat die ene Ezra, dat hij een magneet wordt die al die mensen aantrekt die beven voor de woorden van de God Israëls. Dus kinderen Gods, avondmaalgangers, mensen die allemaal wel met me eens zijn dat de nood van toen ook de nood van onze tijd is. Wat is dat niet een roeping voor u en voor ons, die ene Ezra, die ene man, en die zal er ook in Sliedrecht zijn. Die ene man die dan al die mensen wekt, opwekt, wakker maakt. Dat heeft ook Gods volk nodig. Dat hebt u ook nodig. Als u werkelijk de Heere dient en kent, dan rust u toch niet op uw bevinding en op uw bekering. Dan zegt u niet wel, het gaat nou wel goed met me. Nee, dan, u moet steeds weer opgewekt worden. En gemeente, als levende christenen werkelijk, die tot in de toppen van hun vingers geestelijk leven. Als die mensen over de straat gaan, vroeger was het zo, jongelui, dat heb ik in meerdere gemeentes van me gehoord, dat dan was er eerbied, dan kwam er een kind van God door de straat. Dat zou in onze tijd zo niet meer kunnen, dat begrijp ik wel. Maar dat gebeurde daar, in die plaatsen. Ze kenden ze. En ze hadden respect. En ze wisten wat het voor mensen waren. De kinderen die aan het spelen waren op de straat, die hielden even op, want daar kwam die man aan. En ze wisten het. Kijk, zo is dat niet meer. Ik zeg ook niet dat dat zo kan. Maar zulke mensen, die hebben wij natuurlijk wel nodig. Mensen die, en laat het maar bij één beginnen, laat het maar bij mij beginnen, laat het maar bij u beginnen. Mensen die toch uiteindelijk een wekker zijn voor al Gods kinderen. Want die mensen hier uit vers 4, die sliepen ook eigenlijk. De wijze maagden sliepen met de dwaze maagden. En door dat woord van Ezra worden ze verzameld. Nou, stel nu toch eens zo voor dat er in een gemeente, dat zo Gods kinderen werden verenigd en dat ze gewekt werden tot de kracht en de heerlijkheid van de volle beleving en bediening van het woord Gods. Dus nu heb ik drie fasen laten zien. De eerste fase is, daar zijn vorsten die het verstandelijk weten. Zware praat zou je kunnen zeggen. Ze zeggen, oh, het is eigenlijk niks meer tegenwoordig. Het gaat allemaal verkeerd. Maar het doet ze niks. Nou ja, ze komen wel bij Ezra. En ze zeggen, ja man, dat is een probleem. Doe daar wat aan. Maar zelf blijven ze, het zijn vorsten. Zelf blijven ze zitten. Fase 1 is dus een rechtzinnige belijdenis. Zonder meer, verder niks. Fase 2 is, het slaat bij Ezra, singulier, particulier, het slaat bij Ezra in als een bom. Fase 3 is, Gods volk wordt verenigd rond Ezra en fase 4 komt nu. En dat heb ik al genoemd in 10 vers 1. Als Ezra al zo bad en als hij deze belijdenis deed, wenende en zich voor Gods huis neerwerpende, verzamelde zich tot hem uit Israël een zeer grote gemeente van mannen en vrouwen en kinderen. En dan lees ik daar eigenlijk in, gemeente, dat heel de gemeente in beweging komt. Heel de gemeente. Dus ook de mensen die misschien wel niet beefden voor de woorden van de God Israëls. Maar het werkt aanstekelijk. Zo gaat het altijd bij een opwekking, bij een revival. Het werkt aanstekelijk. Die mensen die komen ook en die werpen zich ook wenende neer. En die mensen die wenen met groot geween. Jonge mensen, dan kom ik bij jullie terecht. Of dan kom ik bij je ouders terecht. Of bij wie dan ook, dat weet ik niet. Maar bij fase 4, dat zijn dan dus de mensen waarvan je zegt, och, dat zijn kerkgangers. En dat zijn best aardige mensen. Maar eigenlijk misschien wel niet veel meer dan dat. Je gaat naar de kerk. Je zit elke zondag in de bank. En verder gebeurt er eigenlijk niks. En dan, ja, dan moet die dominee, die moet natuurlijk die mensen wekken. Die moet die mensen bekeren op de kansel, gemeente. Maar u moet zelf aan de slag. In die zin, geestelijke wijze, dat ik zeg, die Ezra, die kinderen Gods. En dat slaat op heel de gemeente. Dat zou toch geweldig zijn. Dat zou toch buitengewoon zijn. Ja, zouden we dat wel willen? Dat is ook nog de vraag, hoor. Het is de vraag of wij dat wel zouden willen, gemeente. Of wij wel echt zo'n opwekking zouden wensen. Dus zo is het tot heel die gemeente gekomen. Van die ene man tot al die mensen. Ik wens het u van harte toe. Ik hoop dat de kerk van Nederland dat mag gaan beleven. En dat we een levende opwekking mogen ontvangen vanuit de nood van de schuld en de zonde. Kijk, en dan, dat is dat de oorzaak van die droefheid. En dan staat er zo mooi in mijn tekst. Dan staat er toch zo geweldig mooi. Hij zat daar neer verbaasd tot het avondoffer. En omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid. En bedruktheid, ik heb er iets van laten zien. Maar hier zitten heel veel mensen, denk ik. Dat vermoed ik. Maar dat weet ik niet. Die zitten overal in de kerken. En die lopen op straat. En daar is Nederland vol van. Van mensen die eigenlijk in hun hart bedrukt zijn. Die een moeilijke weg moeten gaan. Die soms wakker liggen. Die het niet meer weten soms. Bedrukt, terneergeslagen. Zoveel problemen die op je levensweg komen. En wat zou het nou voor jullie allemaal, voor mij en voor u, wat zou het nu niet een zegen zijn als de tekst vanavond in vervulling zou mogen gaan. En omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid. Dat zou toch wel bijzonder zijn als u dat zou kunnen. Opstaan uit de droefheid. Opstaan uit de druk in je leven. Verlost worden van dat levenskruis. Ja, ik wil niet zeggen dat ieder mens dat kwijtraakt. Maar van die bedruktheid. Omdat je toch voelt ten diepste, wat het ook is, maar ten diepste dat wij misschien de nabijheid van de Heere missen. En dat je daar nu eens uit zou mogen opstaan, uit de bedruktheid van het missende leven. De bedruktheid van het onbekeerlijke leven. Waar u zich wel misschien bij neergelegd hebt en gezegd hebt, och, dat hoort er nu bij. Dat is nu eenmaal met mij zo. Zitten mensen in de kerk die hebben zich neergelegd bij hun onbekeerlijkheid. Zonder dat het misschien ook nog bedruktheid is. Ik heb getracht om die bedruktheid aan te brengen. Maar dan is er vanuit die bedruktheid is er toch zo'n geweldige weg. Want hier Ezra, omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid. Volk van God, wat zou dat niet een rijkdom zijn als dat in uw leven echt actueel nu weer zou mogen gebeuren. Opstaan uit uw bedruktheid. U zegt, ik mis zoveel leven aan mijn ziel. Ik mis zoveel droefheid over de zonde. Ik mis zoveel de gemeenschap met God. Wel, als dat bedruktheid in ons leven gaat geven, dan zegt Ezra, daar moet je uit opstaan. Je moet daar niet in blijven hangen, je moet daar niet in blijven lopen. We moeten opstaan uit onze bedruktheid. En wanneer gebeurt dat nu? Dat is een wonder dat dat kan. Gemeente, als het in de gemeente, in de kerk niet kan, dan kan het nergens meer. Dan kan het echt niet in het ziekenhuis. En dan kan het niet bij de hulpverleners. Als het hier niet gebeurt, dan gebeurt het helemaal nergens meer. Kijk, dat is de kracht van het evangelie. Dat is de rijkdom van de verzoening in Christus. Dat een mens kan opstaan uit zijn bedruktheid. En die opstanding komt natuurlijk ten eerste en ten diepste voort, eigenlijk uit de opstanding van Christus. Vanmorgen hebben we daar ook iets van gehoord. De opstanding van de Heer Jezus. Opgestaan uit de dood. Uit het graf. Uit de wonden. Uit de kruisnood en moeite. O, toen hij uit het graf opstond, toen was er toch wel echt een horizon van leven. Toen was er toch wel de kracht van het rijke evangelie van Gods genade. Toen is toch de deur opengebroken naar het leven dat in God is. Kijk, en daarom, omdat Christus Jezus kon opstaan uit de doden, daarom staat hier, omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid. Om hem. Dat woord opstaan, dat is toch een geweldig mooi woord. Dat zou ook in jouw leven kunnen plaatsvinden. Dat wil de Heer u ook geven. En de Heer is machtig om uit Christus u daarin te bedienen. Maar hij gebruikt Ezra daarvoor. Hij wil daar mensen voor gebruiken. Hij wil daar de prediking voor dienstbaar maken. Hij wil daar ook u uiteindelijk voor op de been helpen. Om zo de kerk te mogen bouwen. En dat gebeurt nu omtrent het avondoffer. Het avondoffer had natuurlijk plaats in de tempel. En die tempel was er nog nauwelijks, maar dat offer dat werd elke avond gebracht. En dan ziet u dat die mensen, dat hij denkt, deze Ezra, hij denkt vanuit het heiligdom. Hij denkt vanuit de kerk, laat ik het zomaar even modern zeggen. Hij denkt vanuit de tempel. Vanuit de inzettingen des Heren, vanuit de dienst van God. En hij kijkt bij wijze van spreken op zijn horloge en hij ziet, het is de tijd dat er in de tempel wordt geofferd. Het avondoffer, dat had een geweldige betekenis, ook voor die dag. En hij laat de zon niet ondergaan bij wijze van spreken, voordat hij uit de nood van zijn leven is gered. Heb je het ook wel eens beleefd dat je zei, Heren, ik kan niet gaan slapen voordat ik weet dat ik u toebehoor. Kijk, dat is bij dat avondoffer in de tempel, heenwijzende naar Jezus Christus, naar de Heer Jezus in zijn liefde en trouw. En dat is de impuls. Dat is de mogelijkheid dat hij kan opstaan. Anders had hij dat nooit gekund. Dan is er geen opstanding. Buiten hem is dat er niet. Maar omtrent het avondoffer, kijk, dan krijgt de kerk een levende betekenis. Dan zit je niet in de kerk, nou ja, we gaan weer naar huis, we hebben het weer gehad. Maar dan krijgt het zo'n betekenis dat we zouden kunnen zeggen, ja, dan gaat die prediking leven. En dan zit je in de kerk en dan krijgt die prediking, dan krijgt dat woord, dan krijgt dat offer, de verzoening van Christus. Dat krijgt dan toch zo'n rijke zin in je leven. Dan krijg je daar een begeerte naar. Ach, dat zeg ik niet omdat dat zo gemakkelijk bij ons te vinden is en dat wij dat allemaal hebben, of dat ik het zou hebben. Maar wel dat de Heer die dingen levend voorstelt en dat hij ze zelf op zijn tijd levend maakt. Omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid. Wel, dat is nu het geweldige perspectief. Dan staat hij op en wat gebeurt er dan? Dan breidt hij zijn handen uit tot de Heere zijn God. En ik zeide, mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood om mijn aangezicht tot u op te heffen, mijn God. Want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Dan belijdt hij zijn schuld, dan komt hij tot dat gebed. En die opstanding wel, God geven ons, geliefde, dat wij daar nu de kracht en de zegen van mogen ondervinden. Als hier mensen zitten die net als Ezra de nood gevoelen, laat het dan zo mogen zijn. Denk aan dat avondoffer. Denk aan hem die gekomen is om zijn kerk zalig te maken. Denk aan hem die zijn bloed liet vloeien. Denk aan hem die opgestaan is. Als u zegt mijn bekering, ach, mijn rechtvaardiging, dat is een onmogelijkheid. Dat kan nooit. Oh, het kan zeker wel. Want hij is opgestaan. Hij is opgestaan uit de dood. En omdat hij is opgestaan uit de doden, geliefde, daarom is het ook voor u en voor jou, voor jonge mensen en oude mensen, een krachtige mogelijkheid. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid daarin. Daar moeten Ezra's zijn, daar moeten mensen zijn die voor het woord van de God Israëls beven. En dat moet in de gemeente gaan doorwerken. Anders gaat het met de kerk niet goed. Maar als het zo mag gaan, zie je hoe miniem dat begint. Dat we dan toch mogen zeggen, ja, dan zal de Heer zijn werk voor mij voleinden. Hij stond op uit zijn bedruktheid. Ik wens het u en ons allen van harte toe. En wat is nu de vrucht? U zegt, nou, dan zijn we er. Dan is het goed. Dan is er een opwekking, dan is er een opleving. Ja, ja, maar wacht eens. Wacht eens wat er nou gaat gebeuren. Nou moet u, het is prachtig hoor, zoals we dat hier nu gelezen hebben. Maar dan moet u eens kijken in 10 vers 2, daar staat die geweldige mooie spreuk. Dat Jehiel, dat Zechanja komt tot Ezra. En hij zegt, wij hebben overtreden tegen onze God en wij hebben vreemde vrouwen van de volken des lands bij ons doen wonen. Maar nu, er is hopen voor Israël deze aangaande. Dus hij zegt, er is een prachtige leuze. Er is hoop voor Israël. Nou, wat is dat nou niet geweldig, dat we dat ook in de prediking mogen doorgeven. En dat we mogen zeggen, jonge mensen, in deze wereld, er is hoop voor jullie. En ouderen, die misschien binnenkort gaan sterven, er is hoop voor u. Hoop bij God vandaan. En die hoop, die wil de Heer ons prediken. Dat er niemand zou zeggen vanavond, het is hopeloos en het wordt toch allemaal niks meer. Maar er is hoop voor Israël. Maar wat is nu die hoop? Nou is die hoop natuurlijk dat de Heer ook deze schuld vergeeft. Laat ons dan nu een verbond maken met onze God. En wat staat er dan? Dat wij al die vrouwen en wat van haar geboren is zullen doen uitgaan naar de raad des Heren en dergenen die beven voor het gebod van onze God. En laat er gedaan worden naar de wet. En dan staat er weer dat woordje, sta op. 10 vers 4, sta op, want deze zaak komt u toe en wij zullen met u zijn, wees sterk en doe het. Dat is wat. Misschien is dat het grote gebrek. Dat we in de kerk zitten, we gaan naar de kerk elke zondag, we gaan de kansel op en we preken. Maar hij zegt, dat is het evangelie, er is hoop voor Israël. Er is hoop voor Nederland, zeg het nu zo eens. Maar dan zegt hij wel, er moet wel wat gebeuren. Sta op, Ezra, en die vrouwen moeten weg. Nou moet u zich dat eens indenken. Ze waren getrouwd, ze hadden kinderen bij die vrouwen. Wat dat een operatie is geweest. Kijk, reformatie, nou, dat brengt heel wat met zich mee. Van een Luther, van een Kolbrugge, van een Hendrik de Kok. Dan komt er heel wat voor de dag. En dan moet er heel wat veranderen. En ook kan ik hier vanavond niet een lijstje voorlezen om te zeggen, gemeente, dat moet er nou gebeuren. Voor ons is dat probleem van die vrouwen niet de actualiteit, dat is zo. Maar het was wel diep ingrijpend. En wat zou dat nou bij mij moeten zijn? En wat zou het nou bij u moeten zijn? Dat moet toch onze vraag zijn. Heren, doorgrond mij en ken mijn hart, zie of er een schadelijke weg bij me is en leid me op de eeuwige weg. Als we nou eens denken, wat zouden wij nu moeten wegzenden, wat in ons leven is ingeslopen. Dan ga ik het niet over bepaalde dingen hebben. Ik wil nou maar niet dit gaan uitspelen op je media en op je sociale media en op je mobieltje enzovoorts. Dat moet u zelf maar doen. En dat moet u zelf maar zelf bij het licht van Gods woord ook, gemeente, bezien. Maar weet je wat het eigenlijk is? Dat wegsturen van die vreemde vrouwen, dat is de bekering. Dat is de uitbanning uit je hart. En natuurlijk dan ook uit je huis. En dan ook uit je gemeente en uit je kerk. Dat is de uitbanning van de wereld. En nogmaals, onze wereld is heel ingewikkeld. En die zit overal in vertakt, vergis u niet. En denk niet dat gaat wel gemakkelijk en dat kunnen wij wel. Maar de wereld moet worden uitgebannen uit onze levens. En ik denk dat dat nog, absoluut, ik denk dat dat nog bij ons een hele operatie zou gaan worden. Met alle oprechte bedoelingen die een mens heeft. Dat zou nog een hele operatie gaan worden. Kijk, dan leest u ook hier, het staat hier in het 10e hoofdstuk, vers 9, daar staat het. En al het volk zat op de straat van Gods huis sidderende om deze zaak en vanwege de plasregens. Het regende hard, ze sidderden, maar ook vanwege deze zaak. Dan moeten wij sidderen voor de zaak van de eer van God. Ach, wat is dat hoog. Wat is dat voor ons onmogelijk. Dat is het ook. Dat doe je ook anders niet. Maar vanuit het middel van die Ezra, vanuit die weg wil de Heere dat geven. Wil de Heere dat gebruiken. Daar kan hij Gods knechten voor gebruiken. Daar kan hij uw nieuwe dominee voor gebruiken. Daar kan hij een grootmoedertje voor gebruiken. Die zitten hier ook. Zo kan de Heere dat nog geven. Wel, laat het zo mogen zijn dat ik eindig. En dat ik mag zeggen, gemeente, wat die Segania zei, dat is toch in al die droefheid de waarheid. Er is hopen voor Israël. Er is hopen voor Nederland. Er is hopen voor Sliedrecht. Er is hopen voor de kerk. In die weg, in de weg van de bekering, in de weg van de belijdenis, in de weg van het verbaasd neerzitten over alles wat er in ons leven gebeurt. Ach, en de Heere alleen is machtig. Maar wat is dat dan toch niet geweldig? Hoopt op de Heere, gij vrome. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot in die weg. O de Heere, stellen dat woord van Ezra tot een rijke zegen. En hij geeft u die kracht en die moed. En dan kunt u niet zeggen, ja, die gemeente. Dan kunt u ook niet zeggen, die kerkraad, of noemt u maar op. Dan zegt u, ik moet dat zijn. Ik moet die Ezra zijn. En dan wil de Heere wonderen doen. Want hij zegt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik zelf in het midden. En dan zal zich een grote gemeente, eenmaal verzamelen. Al diegenen die voor de woorden van de God Israëls gebeefd hebben. Ja, dan zal het zo mogen zijn dat wij zeggen, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. Amen.